Goedemorgen, gemeente. Welkom in deze dienst van de doopgezinde gemeente Oudorp. Welkom ook speciaal voor onze gasten. Ik hoorde zojuist dat er een groep is uit de gemeente Rotterdam die bij ons voegt vanmorgen. Ik zie niet waar jullie zitten, maar voel je welkom, voel je betrokken bij onze dienst. Ook onze andere gasten, mensen die via de radio of internet meeluisteren, van harte welkom. En ik hoop dat u zich betrokken voelt en onderdeel van deze eredienst. Speciaal welkom, pastor Van Dam. U bent afgereisd vanuit Elburg. De gemeente Meppel even laten, niet voor wat het is, maar die zal ongetwijfeld goed verzorgd zijn deze ochtend. En u wilt met ons woorden delen die tot ons spreken. Ik wens u veel zegen. En dat we samen een moment mogen hebben van ontmoeting. Niet alleen met woorden, maar ook met God, onze Heer. Bij het voorbereiden van dit welkomstwoord viel het me eigenlijk op dat het eigenlijk wel heel bijzonder is dat we in deze vakante periode toch iedere zondag een predikant op de preekstoel hiervoor hebben staan. Het is toch eigenlijk een moment van dankbaarheid dat we nou, steeds eindelijk overal vandaan en mensen mogen hebben die ons meenemen en onze gemeente helpen levend houden. Als kerkenraad alleen zouden we dat niet kunnen, dus we zijn daar best wel dankbaar voor. We gaan twee collecten houden, eentje bij de uitgang, één voor de kerk en één voor Jood voor Christ. Ik had me eigenlijk voorgenomen om te vragen dat een plaatje kon komen, dat is nu te laat. Maar die van Jacques Verkruist is de bus die de eiland afreist, de dorpen. En met een aantal vrijwilligers proberen onze jongeren te inspireren om het woord van God als steun te hebben in hun leven. Na de dienst hebben we een koffiemoment. Van harte welkom iedereen. En dan, ik zou bijna zeggen, last but not least, maar Ineke zit er achter het orgel. We zijn er heel dankbaar voor. Ineke, blij dat je met ons bent. En wens je goede gezondheid en goed verder herstel toe. Dank u wel. We gaan nu zingen, zo mogelijk staande, van Psalm 89, vers 1 en 3. Namens de kerkenraad allen een gezegende dienst.
Thank you. Als je op zondagmorgen de dienst begint met een psalm, dan ben je daarmee als gemeente van de Heer Jezus meteen verbonden met het volk Israël. De psalmen zijn de liederen van Israël en die verbondenheid zongen we uit met dit lied. Het lied wat we net zongen is psalm 89 en het is mooi om dwars door alle vreselijke dingen heen die er gebeuren in het Midden-Oosten te geloven dat we met dat oude volk van Israël verbonden blijven, omdat God zijn belofte aan dat volk nooit verbreekt. En wat een prachtige psalm. We zongen het verlangen uit om te doen waartoe we als gemeente geroepen zijn. De eindeloze goedheid van God bezingen, zongen we, zolang we leven. Levenslang getuigen van de goedheid van de Heer. De engelen zongen we. We zingen de macht en de trouw van God. En wij zingen vanmorgen hier in de kerk. En u die online bij ons bent, mee met de engelen. Hoe geweldig om dat te doen. En hoe je nou levenslang van de goedheid van God zingt en vertelt, daar gaat het onder andere in deze dienst over. Laten we stil worden voor het aangezicht van God. In een moment van stilte bidden om een gezegende dienst. En ik vraag u om na de bemoediging en de groet te blijven staan. En dan zingen we het loflied op onze God, ere zij aan God de Vader. Laten we stil worden voor het aangezicht van God. Vanuit de stilte van deze zondagmorgen spreken we met en naar elkaar uit tot onze hulp en al onze verwachting voor deze dienst, voor deze nieuwe dag en voor elke dag van heel ons leven, komt van die ene God, de schepper van hemel en aarde, die God die het leven van ons allemaal heeft bedacht, bedoeld en gemaakt. Wij verwachten het van die God, hij die trouw is, die eeuwig leeft, die zijn woorden spreekt en doet, zijn belofte geeft en waarmaakt. Hij is de God die nooit loslaat wat zijn hand ooit begon. In de naam van die God zeggen we tegen elkaar genade, vrede, vreugde en verwachting voor ons allemaal. Van God de Vader door Jezus Christus zijn Zoon onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik ben hier een paar keer per jaar, maar bijna altijd op zondagavond. En dan zeggen al die mensen die hier een beetje de baas in de kerk zijn, je moet eens een keer 's morgens komen. En dat is nu het geval. En een van de leuke dingen van 's morgens is dat er ook heel veel kinderen zijn, zie ik. Dus ik dacht, nou daar maken we een klein feestje van. Dus ik wil vragen, de kinderen gaan zometeen naar hun eigen dienst. Of jullie even naar voren willen komen. Want ik ben eigenlijk wel een beetje nieuwsgierig naar jullie. Dus ik heb iets te vertellen en iets te vragen. Dus je mag naar voren komen als je durft. Als je niet durft, neem je gewoon je moeder mee. Dat helpt niks natuurlijk, maar het is altijd wel een veilig idee. Of je vader. Oh, kijk, jullie durven allemaal. Je mag hier ergens gaan zitten. Nou, wat leuk dat jullie... Hebben jullie lekker geslapen vannacht? Wie niet? Wie heeft er gedroomd vannacht? Ja, echt? En wie durft te vertellen waar die over gedroomd heeft? Ga je niet doen, hè?
Ik ben vergeten waar ik over heb gedroomd.
Je bent vergeten?
Ja.
Zijn je vader of moeder er ook? In de kerk? Oh, nee. Oké. Okay. Nou, ja, dan kan ik het ook niet helpen. Wie wil... Niemand wil vertellen waar die over... Jullie gaan straks... met iemand van de kinderen mee, van de kinderenevendienst mee. En het gaat over iemand die droomde een hele prachtige droom. Ik ga niet vertellen wat die droom was, want dat hoor je straks. Maar die droom die was zo mooi en die meneer die dat droomde, die werd heel blij. En die schreef alles wat hij droomde op in een boek, want hij wilde het wel aan iedereen vertellen. En dat boek, dat is er nog. Ik heb het hier liggen. Ik pak het even. Dat is dit boek. Dit is eigenlijk een boek waar 66 boeken in staan. Maar de laatste van die 66 is het boek over de droom van die meneer. En die meneer die werd zo blij. En die schreef het op. Dat zei de Heere God tegen hem. Want hij zei, die mooie droom, dat moet iedereen weten. Zo blij werd die meneer ervan. Waar worden jullie trouwens blij van? Daar was ik ook al even benieuwd naar. Wie is er hier heel blij en waarom? Ik heb een microfoon gekregen van die prachtige meneer achterin van de techniek. En die zei, je moet hem aanzetten. En dat doet hij nou ook. Wie van jullie wil vertellen? Wanneer zijn jullie heel blij? Kijk.
Als ik ga paardrijden.
Als je gaat paardrijden. Dat lijkt mij echt vreselijk. Ja, ik durf het. Wat is daar zo leuk aan?
Mijn lievelingsdier is een paard.
Wat zei, oh, het paard is leuk. Dat is nog helemaal bijzonder. Jij ook die paardrijden, hoop ik, hè?
Nou, als ik ga paardrijden, als ik dan een wedstrijdje win.
Rij je ook paard?
Ja.
Dit is een soort paardrijclub of zoiets. Wie wordt er ergens anders blij van dan van paardrijden? Als je morgen weer naar school mag, worden jullie blij of niet? Zit de juf in de kerk? Nee, oké. Okay. Als je bij opa en oma mag logeren, word je daar blij van? Ja, vertel, wat is daar zo leuk aan?
Nou, dan kun je opa en oma weer zien.
Kun je opa en oma weer zien. En bij opa en oma mag je volgens mij altijd een beetje meer dan bij papa en mama. Klopt dat?
Soms wel.
Oh, soms wel. Oké. Okay. Wie wordt er nog meer ergens blij van? Wie zit er op voetbal? Ah, vertel eens. Is het leuk op voetbal?
Ja.
Word je blij van voetbal?
Als ik een wedstrijdje win, ben ik altijd blij.
Ja, ik dacht het al. Win je wel eens?
Soms wel, soms niet.
Oh ja. Heb je gisteren gewonnen?
Nee, dat niet.
Nee, ik zie het al. Je ziet er niet zo blij uit. Ben je keeper?
Ook niet.
Gelukkig. Want als je keeper bent, ben ik altijd, hoe heet dat netjes, Sjaak. Nou, als je blij... En als je blij bent, hè? Als je blij bent. Vertel je dan waar je blij over bent. Het liefst aan niemand of het liefst aan iedereen? Als jij gewonnen hebt met voetballen, vertel je het aan niemand of aan iedereen?
Niemand.
Nee, echt niet? Had ik niet gedaan. Als jij blij bent met het paard, vertel je aan niemand? Nee, zeker. Of aan iedereen?
Aan iedereen.
Aan iedereen. En wie was... Oh ja, jij... Wat vertel jij het aan iedereen als je gewonnen hebt met dat paard rijden?
Dan vertel ik dat echt tegen iedereen.
Dan vertel je echt aan iedereen. Ja, dat dacht ik al, hè. Nou, ik heb een verhaal van een meneer, dat is echt gebeurd. Die was ook zo blij en die wilde het aan iedereen vertellen. Die meneer was voor het eerst papa geworden... En dat was een beetje spannend natuurlijk, hè, want het duurde allemaal wat langer dan ze gedacht hadden. En die meneer moest eigenlijk ook naar het ziekenhuis. En het kindje werd geboren en dat was allemaal goed. En hij kwam midden in de nacht thuis. En naast hem woonden twee oude mensen, 86 en 88. En die meneer was zo blij dat hij papa was. Die dacht, ik moet het aan iemand vertellen. Weet je wat hij deed? Hij belde bij de buren aan. Die schrokken zich, ik weet niet wat natuurlijk. Die dachten 2:30, de beurbel. Die deden de deur, het raam open, die keken door het raam naar beneden. En die meneer die riep naar boven. We hebben een dochter en ze heet Lisa. En de buurman dacht, gut, Moet je me daar nou uit bed voor bellen? Maar die man die zei, ik was zo blij, ik wil het wel aan iedereen vertellen. Nou, en wij hier in de kerk zijn heel blij met de Heer Jezus. En dat willen we graag aan iedereen vertellen. En die droom, weet je wel, uit dat boek, die gaat daar eigenlijk ook een beetje over. En die droom is opgeschreven en die gaan jullie straks in de nevendienst horen. En voor we dat gaan doen, we gaan ook nog een lied zingen, wil ik met jullie bidden. Want ik vind het super dat jullie er zijn. En weet je waar ik blij van word? In het hart van de Heer Jezus, laat het maar joh, laat het maar. In het hart van de Heer Jezus hebben kinderen een heel bijzonder plekje. Jullie allemaal. Zullen we bidden? Lieve Heere God, wat mooi dat we er allemaal zijn. En wat mooi dat de kinderen hier zitten. En er zitten ook nog kinderen in de kerk. En we zijn blij met de kinderen. En we zijn heel blij met u, Heer Jezus. En u bent blij met al deze kinderen. En ook met al die kinderen die hier niet zijn. En we danken u dat we dat blijde nieuws van u aan iedereen mogen vertellen. Wat mooi dat er ooit iemand was, heel lang geleden, die een prachtige droom had. En voor hij hem vergat, schreef hij hem op. Een droom over u. En die droom vertellen we vanmorgen aan de kinderen. We bidden om een prachtige dienst voor de kinderen en voor ons allemaal. En dat vragen we in de naam van de Heer Jezus. Amen. We gaan een lied zingen, speciaal voor jullie, Jezus voor liefde. En daarna mogen jullie naar de kindernevendienst. Veel plezier en tot straks. We bidden zo meteen ons morgengebed. U bent gewend om dat staande te doen als uw gezondheid dat toelaat. En u bent ook gewend dat de voorganger een gebed uitspreekt. Dat doe ik ook straks. Maar ik stel voor dat we het morgengebed beginnen met een moment van stilte. En dat is niet zomaar, dat komt straks ook in de preek wel terug waarom ik dat doe. Maar wij denken bij bidden vaak dat bidden praten is van ons uit tegen God. Maar iemand zei, bidden dat is ook stil zijn en ervoor openstaan dat God in de stilte misschien wel iets tegen jou wil zeggen. Ik dacht, het is misschien wel mooi om vanmorgen zo ons gebed te beginnen. Met een tijd van stilte, dat duurt ook wel eventjes, geen 10 minuten, maakt u zich geen zorgen. En in de stilte mag u stil worden en wellicht zegt God iets tegen u. En daarna zal ik ook een gebed uitspreken. Zullen we ons morgengebed bidden? U mag gaan staan als u dat wilt, of blijven zitten. En we beginnen in de stilte. Lieve Heere God, dank u wel voor dit moment van stilte. Aan het begin van deze dienst, het begin van deze dag, het begin van deze nieuwe week. Misschien was de stilte verwarrend en dachten we, wat moeten we nou toch? Misschien was het ook een oase. We bidden, lieve God, maak ons stil, stil van binnen. In het besef dat we staan, zitten voor het aangezicht van U. Omgeven worden door Uw heerlijkheid. En vervuld worden met Uw kracht. En we bidden dat dat besef ons stil maakt. En wij verlangen daarnaar, Heer. Dat we in de stilte uw stem mogen horen. We verlangen daarnaar dat u in de stilte spreekt tot ons hart. En dat uw geest ons wegen wijst om te gaan. We danken u, Heer, dat we vanmorgen in deze dienst mogen ontdekken hoe geweldig dat is en hoeveel dat betekent als wij ons laten leiden door uw geest. En we bidden dat we er iets van proeven, wat dat betekent voor ieder van ons persoonlijk, voor ons leven, voor ons geloof. We bidden dat we er ook iets van proeven, van wat dat betekent voor ons als gemeente, dat we ons laten leiden door uw geest en u ons wegen wijst om te gaan. En als we die ontdekkingstocht aangaan vanuit die eeuwenoude woorden van u, dan bidden we om een open hand, om een open hart, om te ontvangen wat u geven wilt, wie u bent, uw geest, uzelf. Opdat we zo vol worden van u, dat we zoals die man die voor het eerst vader werd en zoals Johannes die droom had, niet kunnen zwijgen, maar het iedereen willen vertellen. Zegent u ons zo in deze dienst. Opdat we tot een zegen mogen zijn, persoonlijk en als gemeente. Dat bidden we in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen. Het thema is gaan waarheen de geest je leidt. Dat thema komt ergens vandaan, maar dat vertel ik u straks wel. En toen ik nadacht over dat thema, ik krijg dan zo'n brief, daar staat in wat ik allemaal mag doen en moet doen en zo. En daar staat in dat ik ook een verhaaltje mag vertellen als inleiding op het thema. En dat is een verhaaltje over twee dominees. Dat is toch grappig, over dominees kun je altijd hele leuke verhalen vertellen. Er zijn twee hervormde dominees, sorry kan ik ook niet helpen, ik heb geen doopsgezinden kunnen vinden. Maar het zijn twee dominees die allebei een beroep krijgen. Nou, dat is voor u actueel, want u bent al een tijd lang vakant, hadden we het net over. En die gaan op een bepaalde manier met dat beroep krijgen om. En dat wou ik u gewoon even vertellen. De eerste dominee was dominee in Wezep. Die overigens ook nog een keer dominee in Herkingen geweest. Een dorpje verderop hier op het eiland natuurlijk, dat weet u allemaal wel. Dus daar vormde dominee en die was dominee in Wezep en die kreeg een beroep. En daar mocht hij 3 weken over nadenken. Zo ging dat vroeger en nu nog wel. En na 3 weken nam hij een besluit. En dat besluit wat hij nam, dat wist helemaal niemand. Zijn kinderen niet, de kerkraad niet, zijn eigen vrouw niet. Ik dacht, goed, als ik dat zou doen, maar hij wel. En op de morgen van de dag waarop hij moest beslissen, nam hij een besluit. En de eerste die hij belde, was de koster van de kerk. En als hij voor het beroep bedankt had, dan luidde de kerkklok. En dan dacht zijn vrouw, oké, we blijven blijkbaar. En als de klok niet luidde, dan werden de verhuisdozen gepakt. Niemand wist dat, want hij was ervan overtuigd dat de vraag of hij moest blijven in Wezep of moest gaan naar Herkingen of naar Amerongen of weet ik het wat, iets was tussen hem en God, zonder dat iemand daarmee te maken had. Het tweede verhaaltje gaat over een dominee die beroepen werd naar Elburg. Daar woon ik toevallig ook. Ik ben niet hervormd, maar die dominee wel. Die werd beroepen naar de hervormde gemeente van Elburg. Die nam dat beroep aan. Ik kende hem van een vorige werkring. En we hadden het erover. En toen zei ik, goh Bert, zo heette die. Weet je je nou geroepen naar Elburg? Toen zei die. Hij zei, nou om eerlijk te zijn, daar ben ik niet zo mee bezig. Hij zei, ik weet me door de geest geleid om dominee te worden. Maar of God zich nou bezighoudt met de vraag of ik naar Elburg moet gaan. Of in Oude Tongen moet blijven. Of dat ik naar Maastricht moet gaan of in Leeuwarden moet zijn. Ik denk, zei hij, dat dat vooral iets is wat gewoon met mijn gezonde verstand te maken heeft. Of er een klik is. En met ons gezin, we hebben 3 opgroeiende tieners. Moet je dan verkassen of blijven zitten? Hij zei, eigenlijk geloof ik dat dat een kwestie van mijn gezonde verstand is. En daar zal God ook wel mee te maken hebben. Maar hoe, dat weet ik niet precies. Nou, we gaan niet stemmen welke dominee het beste deed. Dat mag u zelf bepalen. Er is ook niet zozeer een goede of een foute. Maar het gaat om de vraag dat God dus op heel verschillende manieren mensen kan leiden. En hoe die dat nou doet, daar gaan we het over hebben straks. Dat hij het doet, hoe dan ook, is prachtig. Daar zingen we een lied over. Leid mij, Heer, almachtig Heiland, door dit leven aan uw hand. Bij het thema gaan waarheen de geest je leidt, lezen we twee gedeelten uit het Oude Testament. Een gedeelte uit 1 Koningen 19, uit het Nieuwe Testament een gedeelte uit Handelingen 8. 1 Koningen 19, vers 1 tot en met 13. Een stukje uit het levensverhaal van Elia. Agab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen, als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Berseba in Juda aangekomen liet hij zijn knecht achter en zelf trok hij één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood en zei: het is genoeg geweest, Heer, neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel die hem aanraakte en zei: word wakker en eet wat. Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood in gloeiende kooltjes gebakken en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken, ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de Heer kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei: sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je. Elia stond op en toen hij had gegeten en gedronken, liep hij gesterkt door dit voedsel 40 dagen en 40 nachten door de woestijn. Tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden: Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde: ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Kom naar buiten, zei de Heer, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar de Heer bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de Heer bevond zich niet in de aardbeving. Na de aardbeving was er een vuur, maar de Heer bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. En daar klonk een stem die tot hem sprak: Elia, wat doe je hier? Het tweede gedeelte wat we lezen komt uit Handelingen 8... vers 26 tot en met 40, het voor velen wel bekende verhaal van Filippus en de Ethiopiër. Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoge ambtenaar van de Candace, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. De geest zei tegen Filippus: ga naar die man daar in die wagen. Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: begrijpt u ook wat u leest? De Ethiopiër antwoordde: hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. Dit was het schriftgedeelte dat hij las. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer. De eunuch vroeg aan Filippus: kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander? Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was en de eunuch zei, kijk water, waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte. Toen ze uit het water kwamen, greep de geest van de Heer Filippus en nam hem mee. En de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. Filippus kwam terecht in Azotus. Vandaar reisde hij verder en verkondigde in alle steden het evangelie tot hij in Caesarea kwam. Tot zover de lezing uit het evangelie op deze zondag. Zalig, gelukkig ben je als je deze woorden hoort, ze in je hart bewaart en daaruit leeft dag aan dag. Halleluja. We zingen psalm 87, de psalm die gaat over dat alle volkeren, ook niet-Joodse volkeren, delen in de belofte van het evangelie en geteld worden als in Israël ingelijfd en de naam van kinderen van Sion dragen. Psalm 87 als inleiding op de verkondiging. Gaan waarheen de geest je leidt. Dat thema is ontleend aan een boek wat ik afgelopen zomer las. Een boek met een, vond ik, bijzondere titel. Verrast door de geest. Geschreven door Gert Hutten, een vrijgemaakte dominee, dus nu lid van de Nederlandse gereformeerde kerk. En de titel van het boek raakte me eigenlijk meteen. Vooral vanwege dat ene woord. Verrast door de geest. Ik dacht, kan dat, dat de geest van God mij, ons, mensen verrast? Vast wel. Maar hoe zit dat dan eigenlijk? Ik heb het boek gelezen en ik werd door de inhoud van het boek op allerlei manieren verrast. Ik dacht, het zou het mooi zijn dat zoals ik bij het lezen van dat boek afgelopen zomer verrast werd door dat boek en daarin door de geest, wij vanmorgen door de geest van God verrast zouden zijn. Ophoren. Denken. Dat. Het thema gaan waarheen de geest je leidt is een van de thema's die in het boek aan de orde komen. En ik dacht, het lijkt me mooi om dat thema te kiezen voor de dienst van vanmorgen. En tegelijkertijd toen ik dat bedacht had en er wat over nadacht, dacht ik, is dat nou wel zo'n slimme keuze, Henk? Toen ik wat over het thema nadacht in eerste instantie, dacht ik, het klinkt allemaal een beetje abstract. Gaan waarheen de geest je leidt. Je denkt, gut, wat moet ik me daarbij voorstellen? Het klinkt ook een beetje theoretisch, een beetje beschouwend, een beetje afstandelijk, niet zo spannend. Ik dacht, zitten ze daar nou in Oudorp op te wachten? Kom je een keer in een ochtenddienst en krijg je een afstandelijk en beschouwend en theoretisch verhaal, niet spannend. En tegelijkertijd dacht ik, kom op Henk, laat je niet gelijk uit het veld slaan, ga aan de slag. En toen ik de dienst voorbereidde, ontdekte ik dat het omgekeerde waar was. Gaan waarheen de geest je leidt is een thema wat absoluut niet abstract is, niet op afstand, niet beschouwend. Het is hartstikke concreet, het is heel praktisch, het is meer dan spannend, het is zeer uitdagend en het raakt alle terreinen van het leven van ons allemaal. Het heeft te maken met alles van ons geloofsleven, het heeft te maken met hoe we gemeente zijn, wat een verrassend thema, dacht ik. En ik heb gebeden vanmorgen voor ik uit Elburg vertrok. Dat we vanmorgen als gemeente en persoonlijk echt verrast zullen worden. Door dit concrete, praktische, uitdagende thema wat ons allemaal ergens raakt. Het thema heeft ook iets aparts natuurlijk, want het gaat ergens vanuit. Gaan waarheen de geest je leidt. Dat is blijkbaar volgens dat thema geen vraag. Het gaat dus niet over de vraag of de geest je leidt. Maar het thema zegt dat is een gegeven, daar gaan we vanuit. Dat de geest je leidt. En ik dacht, dat is meteen een hele indringende persoonlijke geloofsvraag aan mij en aan ons allemaal. Geloof je dat nou echt? Geloof je dat de geest jou, u, ons leidt? Dat de geest ons leven leidt? En dat de geest wegen wijst om te gaan persoonlijk met elkaar als gemeente. Nou, in de kerk zeg je al gauw ja natuurlijk, hè, want je denkt, ja, dat staat wel eens in de Bijbel en dat hoor je dan ook te zeggen natuurlijk. Maar ik dacht, vraag je dat nou eens af, geloof je dat nou echt? Want als je werkelijk gelooft dat de geest van God je leven leidt, dan heeft dat nogal wat consequenties. Dan betekent dat inderdaad de vraag, Hoe ontdek je nou welke weg die geest jou wijst en hoe die je leidt? En hoe verhoudt zich dat nou tot je eigen gezonde verstand? En hoe verhoudt het feit dat de geest je leidt zich nou tot het feit dat wij zelf als mensen het vermogen hebben om keuzes te maken? Dat is nou precies het unieke wat God in de schepping aan niemand gaf, alleen aan ons mensen. Wij kunnen zelf keuzes maken, beslissingen maken, hebben een eigen verantwoordelijkheid. En hoe verhoudt zich dat nou tot het feit dat je gelooft dat de geest jouw leven leidt? Ik dacht, als je dat gelooft, wordt het ook wel heel spannend, hè? Want als de geest je leven leidt en wegen wijst, Dan bepaal je hoe dan ook, of het nou volgens de manier van dominee A of dominee B gaat, weet je wel, met dat beroep. Maar uiteindelijk geloof je dan dat jij niet zelf de regie hebt. En dat je niet zelf bepaalt. Maar dat de geest en hoe die je leidt en de weg die hij je wijst, bepalend is. Durf je dat aan? En dat thema, ga waarheen de geest je leidt, dat vraagt dan ook, ben je nou ook echt bereid om gehoorzaam te gaan zijn? Ben je nou echt bereid om de weg te gaan die de geest je wijst? En ben je bereid om te gehoorzamen aan wat God van je vraagt? Ook als die geest je een weg wijst die jij zelf nooit zou bedenken, die je zelf nooit zou kiezen en die je misschien zelfs liever niet gaat. Voel je hoe concreet, hoe spannend, hoe uitdagend dit thema is? Gaan waarheen de geest je leidt. En we gaan met dat thema aan de slag vanuit die twee bijbelgedeelten die we net gelezen hebben. Dat gedeelte uit 1 Koningen 19 over Elia, een man die heel dicht bij God leefde. Hij bad en 3,5 jaar regende het niet en hij bad 3,5 jaar later en het regende wel. En Elia wordt bedreigd door de koningin, die wil hem doodmaken. En Elia vlucht en die komt ergens terecht waar hij geen kant meer op kan en waar hij niks kan doen en voor niemand iets kan betekenen. En het verhaal uit het Nieuwe Testament van Filippus, die op die weg die man uit Ethiopië ontmoet, die door de geest geleid wordt naar een weg die hij zelf nooit had bedacht, die hij zelf nooit had gekozen, waar hij ook niks van begreep, maar die op die weg waar de geest hem leidt tot een ongelofelijke zegen is en geweldig veel betekent, meer dan hij ooit had bedacht. Zo gaat dat dus blijkbaar. Als je door de geest laat leiden, dan beteken je meer dan je ooit had gedacht. En dan ben je tot zegen voor een ander op een manier die jij zelf niet voor mogelijk hield. Ik dacht, we nemen dat meest bekende verhaal van Handelingen 8 als uitgangspunt. Dat wandelen we wat door en af en toe maken we een uitstapje naar dat verhaal uit 1 Koningen 19. Het verhaal van Filippus en die ontmoeting met die Ethiopische minister van Financiën wordt verteld in het Bijbelboek Handelingen. Dat is een prachtig Bijbelboek. Dat is het Bijbelboek wat de weg vertelt van de gemeente van de Heer Jezus door de wereld heen. En Handelingen 8, het gedeelte wat we lazen vanmorgen, is op die weg van de gemeente door de wereld heen een kantelpuntmoment, een kruispuntmoment. Dan gaat de weg opeens een ongedacht, een verrassende, verrast door de geest, verrassende andere kant op. Die weg begint in Handelingen 1, de weg van de gemeente, als Jezus naar de hemel gaat en zegt tegen de discipelen, jullie zullen mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea, in Samaria en tot aan de einden van de aarde. Dat is eigenlijk de weg van de gemeente van de Heer in een vogelvlucht. Vanuit Jeruzalem, Judea, Samaria tot aan de einden van de aarde. En zo is het ook gegaan. In Handelingen 2, het volgende hoofdstuk, is het Pinksterfeest. En in Jeruzalem wordt de geest uitgestort. Er komen 3000 mensen tot geloof. De gemeente begint in Jeruzalem. En in het eerste stukje van Handelingen beweegt die gemeente zich in Jeruzalem en in de omgeving in Judea, de zuidelijke provincie van het land Israël. En in Handelingen 8 blijkt dat er ook in Samaria, dat middelste gedeelte, een gemeente ontstaat. En uiteindelijk gaat het verder, de verhalen van de zendingsreizen van Paulus. En het Bijbelboek Handelingen eindigt in Rome. De wereldstad van toen, aan het eind van de wereld, en daar staat er aan het eind van het Bijbelboek Handelingen, gaat het evangelie door zonder enige belemmering. In een andere vertaling staat ongehinderd. En in Handelingen 8, het gedeelte wat we vanmorgen lezen, is er dus dat kruispuntmoment. Dat doet denken aan een regel uit een lied, dat lied zingen we vanmorgen niet, maar dat kent u allemaal denk ik. En de geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. In Handelingen 8 blijkt voor het eerst dat het heil van het evangelie en het werk van Jezus en de beloften van het evangelie niet alleen voor de Joden gelden. Dat dachten de Joden wel, daar waren ze heilig van overtuigd. Maar in Handelingen 8 blijkt dat er opeens een gemeente in Samaria is ontstaan. Die Samaritanen, dat was een wat bijzonder volkje. U weet dat misschien wel, vrome Joden die van het zuiden Judea naar het noorden Galilea wilden. Die gingen niet door het middengedeelte Samaria heen, maar die gingen er omheen. Want in Samaria wilde je als vrome Jood niet komen. En daar ontstaat een gemeente. Die Samaritanen, dat zijn Joden die hebben zich vermengd met Babyloniërs. Dat is het volk wat het tweestammenrijk in ballingschap heeft gevoerd. Met Assyriërs, dat is het volk wat het tienstammenrijk in ballingschap heeft gevoerd. En met Grieken. En dat mocht niet, want God had gezegd tegen de Joden, jullie zijn een apart gezet volk. Vermeng je niet met die andere volkeren, maar die Samaritanen deden dat wel. En daarom dachten de Joden, zij delen dus niet in de beloften van het evangelie. En in Handelingen 8, het eerste gedeelte, dat moet u thuis maar eens nalezen als u een Bijbel hebt. Lees je hoe Filippus naar Samaria gaat en daar een gemeente van Jezus Christus ontstaat. Hoe verrassend. Het evangelie is blijkbaar niet voor een groepje, niet voor een clubje. Het is dus ook niet voor ons groepje en voor ons clubje. Handelingen 8 vertelt iets verrassends. Het evangelie is ook en is juist voor die mensen aan wie de Joodse godsdienstige wereld van toen voorbij ging, waarvan ze dachten, aan hen hebben we geen boodschap. Ik dacht, het is misschien wel een hele indringende spiegel voor ons vanmorgen, vandaag als gemeente. Laten wij ons verrassen door de geest. Ook in die zin dat het evangelie soms juist voor die mensen is die wij aan de zijlijn hebben gezet. Van wie wij denken, maar zij natuurlijk niet. Want als je naar hun leven en hun patronen kijkt, zou het kunnen dat de geest ook vandaag verrast en het evangelie gaat naar mensen van wie wij dat nooit hadden gedacht. En dan gebeurt er in Handelingen 8 iets wat pas echt verrassend is. Ongedacht. Onbegrijpelijk. Filippus, de dominee zou je kunnen zeggen, van die grote gemeente in Samaria. Daar is voor hem heel veel werk te doen. Er liggen allerlei uitdagingen. Hij is daar tot een enorme zegen. Hij betekent heel veel voor de mensen, voor de gemeente, voor dat land, voor die provincie, voor die omgeving. Er is zoveel te doen. Hij is degene voor wie nog zoveel kansen liggen. Niet, kan niet gemist worden. En dan wijst de geest Filippus een andere weg. In het gedeelte dat we lazen zelfs tot 3 keer toe. Aan het begin, middenin en aan het einde weer. Bijzonder eigenlijk. Een andere weg. Filippus moet gaan naar de weg van Jeruzalem naar Gaza. Dat is een verlaten weg waar eigenlijk nooit iemand komt. Het is de weg die leidde de karavaanroute naar Egypte. Het is de weg waar langs Jozef, de zoon van Jacob, toen hij verkocht werd als slaaf naar Egypte, waarschijnlijk gereisd is en in Egypte aankwam. Een man bij wie het ook al zo bijzonder ging. In de put, verkocht als slaaf, in de gevangenis. En uiteindelijk wordt hij onderkoning van Egypte. En zelf zegt hij, dit is de weg waarlangs de geest mij heeft geleid. Bijzonder eigenlijk zo'n verhaal. Maar naar die weg, waar nooit iemand komt, moet Filippus toe. Dat is een keuze tegen alle logica in, tegen het gevoel van Filippus in, tegen zijn gezonde verstand in. Hij denkt, wat moet ik daar nou gaan doen? En wat heb ik daar nou te zoeken? Maar het staat er in één adem, Filippus gaat op de weg die de geest hem wijst. Hij laat zich leiden door de geest, zonder dat hij er iets van begrijpt. Ik dacht, maar dat staat er dus helaas niet. Hoe zou Filippus nou die stem van God ontdekt hebben? En hoe zou hij de leiding van de geest nou hebben ontdekt in zijn leven? En hoe heeft hij nou geweten dat hij daarheen moet? Dat staat er dus niet. Daar maken we even een uitstapje naar dat andere verhaal van Elia. Dat is een man die op een gegeven moment in een situatie zit waarin hij geen kant meer op kan. En we lazen het. En dan spreekt God tot hem. Die roept hem uit die spelonk waar hij zich verstopt heeft. Doodsbenauwd voor die koningin. Een weg die hij uit angst gekozen heeft. Niet door de geest geleid, want de geest drijft de angst uit. En dan spreekt God tot Elia. Weet u hoe? Niet in het vuur. Niet in de wind. Niet in een aardbeving. Op andere plekken gebeurt dat wel. In het Pinksterverhaal spreekt God via de wind en het vuur. En op andere gedeelten, andere plekken in de Bijbel via een aardbeving. Maar hier niet. God spreekt tot Elia. In het zachte suizen van de stilte. En dat gebeurt vaker in de Bijbel. Dat God niet spreekt via het vuur, via het geweld, ook via gloedvolle redenen naar zijn gelikte kerkdiensten of weet ik veel allemaal. Maar in de eenvoud van de stilte. Daarom waren we aan het begin van ons morgengebed stil. Misschien heeft God iets tegen je gezegd. En daarom is het zo belangrijk om de stilte te zoeken. Ik dacht, zouden we de stem van God soms zo weinig of zo moeilijk verstaan, omdat we de stilte niet meer aankunnen? En zou er zoveel verwarring zijn en zoveel chaos en zoveel ontreddering in de wereld, maar ook in de kerk en in ons eigen leven, in ons eigen geloofsleven, omdat we dat stil zijn voor het aangezicht van God zijn kwijtgeraakt? Ik dacht, wat zou er nou gebeuren als ik nu zou voorstellen om 10 minuten helemaal stil te zijn? Ik weet niet of dat wel goed zou gaan. 10 minuten helemaal stil. En je ervoor openstellen dat God in de stilte iets tegen je zegt. Filippus, hoe dan ook, hoort de stem van de geest, gaat naar die stille weg en ontmoet daar een Ethiopiër. Dat lijkt een beetje een dienstmededeling, maar achter dat ene zinnetje zit een enorm verhaal. Het is een minister van Financiën in Ethiopië. In Ethiopië wonen mensen met een zwarte huidskleur. Nakomelingen van Gam, de vervloekte zoon van Noach. Die zijn vader te kakken zette toen hij te veel gedronken had. En deze man is een nakomeling van die vervloekte zoon van Noach. Ethiopië is een land wat in het gebied van de Oppernijl ligt, geografisch gezien ver bij Israël vandaan. Maar ook geestelijk gezien leefde daar een volk wat heel ver bij de God van Israël vandaan leefde en hem niet kende en niks met hem te maken had. En deze man is ook nog eens een keer een uinig, een kastraat, een ontmande. Dat gebeurde met die ministers die dienden de koningin. En om alle risico's uit te sluiten werden die mannen ontmand, waardoor alle mannelijke gevoelens weg waren en ze geen bedreiging voor de koningin meer waren. Die man, die op allerlei manieren met zich meedraagt dat hij er niet bij hoort. Zoon van de vervloekte zoon, nakomeling van de vervloekte zoon van Noach, uit dat gebied ver bij God vandaan en ook nog eens een keer onvruchtbaar gemaakt. Als Jood wist je één ding. Als je onvruchtbaar was, dat was ook het kruis van de kinderloosheid voor heel veel vrouwen, dan deelde je bij voorbaat niet in die geslachtslijn waaruit eenmaal de Messias geboren zou worden. Dat was het spannende voor al die Joden. Is het kind wat uit ons geboren wordt misschien de beloofde, of staat hij in de lijn van die beloofde? Maar als je onvruchtbaar was, dat was het kruis voor een vrouw als Sarah, voor een vrouw als Hanna, de moeder van Samuel later, voor een vrouw als Elisabeth. En hier gaat het over een onvruchtbare man. Jij hoort er niet bij. En Filippus is op die weg, weg uit die grote kerk waar hij zoveel kan doen. En er is niks, alleen zo'n ontmande neger. En hij denkt, wat heb ik hier eigenlijk te zoeken? En dan zo precies de vraag die in het tweede uitstapje en het laatste ook naar 1 Koningen 19, het verhaal van Elia, wat in 1 Koningen 19 aan de orde is. Als Elia weggevlucht is uit angst, ergens in zo'n spelonk zit, dan zegt God tegen Elia in de stilte. Wat heb je hier eigenlijk te zoeken, Elia? Waarom ben je nou eigenlijk hier? Ben je eigenlijk wel waar je zijn moet? Dat is de vraag van God aan Elia. Dat is de vraag die Filippus zichzelf stelt. Waarom ben ik hier? Ben ik op de plek waar ik zijn moet? Wat heb ik hier te zoeken? En ik dacht, is dat ook niet de vraag aan ons, de gemeente van de Heer, anno 2025? Zijn we op de plek waar we zijn moeten? En waar zijn we eigenlijk? En op die plekken waar we zijn, wat hebben we daar te zoeken? En zijn er misschien plekken waar we niet zijn, maar waar we juist wel geroepen zijn om te zijn? Waar zijn de Ethiopiërs anno 2025? En wie zijn dat eigenlijk hier op ons eiland? En staan we ervoor open dat de Geest ons leidt en brengt naar plekken waar we vanuit onszelf nooit heen zouden gaan? En dat de Geest ons leidt naar mensen die wij zelf nooit zouden uitkiezen. Voel je hoe spannend dit thema is? Waar brengt de Geest ons en bij wie? Durven we ons te laten verrassen? Filippus moet naar die ene weg. Die minister van Financiën is naar Jeruzalem geweest, naar de tempel. En we weten het, dat zegt het verhaal ook aan elkaar. Daar heeft hij de deur dicht gevonden. Een ontmande neger uit Ethiopië komt niet binnen. Want die voldoet niet aan de code. Weet je wat het mooie is? Als de deur van de tempel voor die man dicht gaat, gaat het hart en de deur van het hart van Jezus voor die man wagenwijd, wereldwijd open. Een man die de deur van de tempel dicht vindt. Weet je wat Jezus zegt? Filippus, jij vanuit die grote gemeente, vol uitdagingen, jij moet naar die eenzame stille weg alleen voor die ene ontmande Ethiopische nakomeling van die vervloekte zoon. Hoe verrassend kan het zijn? En hoe verrassend wat er gebeurt. Op het moment dat Filippus die man ziet in zijn karavaan, zegt de Geest voor de tweede keer, ga naar de man in die wagen. Dat is prachtig natuurlijk wat dat betekent. De Geest laat in dit verhaal, daar sluiten we ook mee af, de Geest laat in dit verhaal zien hoe je nou missionaire gemeente bent, hoe je zendingsgemeente bent, hoe je getuige kunt zijn van je geloof als kerk en ook persoonlijk. Ga naar die man. Weet je wat de Geest zegt tegen ons vandaag? Niet mensen moeten in de kerk komen, maar de kerk moet naar de mensen gaan. Filippus, de kerk gaat naar die man. Het gaat er niet om dat wij denken dat we tegen mensen zeggen, kom toch bij ons. Maar het gaat erom dat we het omgekeerde doen. Dat we zeggen, mag ik misschien bij jou? En dat is wat Filippus doet. Ik dacht, wat een indringende spiegel, hè? Hoe ben je nou getuige van Jezus? Op je werk, in je gezin, in de familie, in de buurt, op een feestje. En hoe zijn we nou gemeente als doopsgezinde gemeente hier in Oudorp, voor ons dorp, op ons eiland? En hoe zijn we nou kerk in Nederland? En hoe zijn we gemeente in de wereld? Hoe komt een Nederlander, een Oudorper, een Vlakkeienaar, een Elburger, of weet ik waar je vandaan komt, Rotterdammer, is een club in Rotterdam volgens mij ergens. Hoe komt een Rotterdammer tot geloof? De Geest wijst een prachtige weg in dit verhaal. Weet je wat Filippus doet? Die loopt mee met die wagen. Dat wil niet zeggen dat hij een meeloper is. Weet je wat meelopen is met een ander? Dat je aansluit bij die ander. Dat je je inleeft in die ander. En vervolgens stelt hij een vraag. Begrijp je wat je leest? Dat betekent dat hij oprecht, eerlijk, echt geïnteresseerd is in die ander. En weet je wat er dan gebeurt? Als Filippus meeloopt, zich inleeft, aansluit, uit interesse een vraag stelt, dan nodigt die minister hem uit in zijn wagen, in zijn wereld. Daar gaat het natuurlijk om. Dat wij als kerk in de wereld van die ander komen. Dat niet dat we binnendringen met de voet tussen de deur of zo weet ik wat mensen allemaal voor gekheid hebben bedacht. Maar dat we zo open en aansluitend en geïnteresseerd zijn dat die ander zegt, kom jij maar bij mij. Dat dus. En dan is Filippus in die wagen en dan sluit hij aan en dan verbindt hij het evangelie van Jezus met de werkelijkheid van die man. Die man leest, die minister leest Jesaja 53 over een lam wat naar de slacht gaat. En wij weten allemaal dat daar Jezus mee bedoeld wordt. En dat bedoelde Jesaja uiteindelijk ook natuurlijk. Maar in de tijd dat Jesaja leefde, bedoelde hij ook wat anders. Want toen wisten mensen nog helemaal niet van Jezus en van een lam en hoe dat zou gaan. Het gaat over een lam wat naar de slacht gaat. En een lam is een dier wat nog geen nakomelingen heeft. Weet je waar het in Jesaja 53 dus over gaat? Het gaat over Jezus, het lam wat stierf van het kruis. Maar het gaat ook over al die mensen die zonder nakomelingen sterven. Vreselijk voor de Joden. Maar dat is precies ook die machtige minister van Financiën. Ontmand, onvruchtbaar, sterft zonder nakomelingen. Dat was in die tijd nog veel erger dan nu. En weet je wat Filippus doet? Die verbindt de werkelijkheid van die man onvruchtbaar met het evangelie van Jezus. En als die man dat ontdekt, dan valt hij in aanbidding voor Jezus neer en laat hij zich dopen. Ik dacht, wat een prachtige weg, hè? Hoe komt nou een ouddorper of een eilander of een overkanter, zoals we dat hier noemen, tot geloof? Doordat wij zijn als Filippus. Meelopen, aansluiten, inleven. Echte interesse. Bereid om binnen te komen in de wereld van die ander, hoe die ook is. En geleid door de geest de verbinding leggen van de werkelijkheid van die ander met het evangelie van Jezus. Hoe verrassend kan het zijn? Als je gaat geleid door de geest, dan gebeuren er dingen die je nooit had gedacht. Dan gebeuren er dingen die je niet voor mogelijk houdt. Dan kom je op plekken die je nooit zou zoeken. Dan ontmoet je mensen die je nooit had verwacht. En dan ben je tot zegen op een manier die je zelf nooit hebt kunnen berekenen. Ooit gemerkt misschien dat je op het goede moment op de goede plek was bij iemand die je juist op dat moment heel erg nodig had. En ooit ontdekt doordat je op dat toevallige moment, nee dus, voor die ander heel veel kon betekenen. Verrassend, hè? Dat is wat de geest doet. Dat is waar de geest je wil brengen. En door die geest mag u zich laten leiden. En ik wil je vragen om je voor die geest open te stellen, hier en nu. Die geest ontvang je, zegt de Bijbel, als je bidt. En vanuit dat verlangen om er zo te zijn, persoonlijk en als gemeente, voor de ander, zoals de geest ons vertelde in dit verhaal, bidden we, Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Amen. Ik heb Ineke gevraagd om dat lied, dat is een lied uit de opwekkingsbundel, dat zingen we dus bewust niet, om dat te spelen en tijdens het spelen van dat lied, de melodie van het lied, Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart, mag u zich persoonlijk openstellen om die geest van God voor het eerst of opnieuw te ontvangen als je bidt. En aansluitend aan dat moment zingen we het lied Heer, wijs mij uw weg. samen danken en bidden. Lieve God, we danken u dat u groot bent, hoog bent, machtig bent, maar niet ver, niet onbereikbaar, niet ongenaakbaar. Maar dat u door uw geest in ons woont en ons de weg wijst om te gaan. We bidden wat we zojuist zongen, Heer. Wijs mij ons uw weg. Leer ons uw weg. Leer ons uw wil. Toon ons uw plan. En we danken u dat vanmorgen in deze dienst zo duidelijk hebt gedaan. We bidden, Heer, dat we gaan waarheen uw geest ons leidt. Dat bidden we voor elkaar, voor onszelf, voor onze gemeente. En we bidden dat we uw stem zullen horen. We bidden dat we de genade ontvangen om in de stilte te zijn, waar u tot ons spreekt. En we bidden dat we openstaan voor die weg van u, niet los van ons verstand, maar uiteindelijk geleid en gehoorzamend aan wat u van ons vraagt. En we bidden, maak ons gehoorzaam om op die wegen te gaan die u ons wijst, ook als het wegen zijn die wij niet hadden bedacht, gewild of gekozen. Wat mooi, Heer, voor die prachtige belofte uit dat verhaal van Filippus. Als we gaan op de weg die u wijst, dan betekenen we meer voor anderen en zijn we tot een grotere zegen dan we ooit hadden durven dromen. En we bidden dat we in die verwachting en in dat geloof gaan op uw weg en ons laten leiden door uw geest. We danken u, Heer, voor de unieke weg van het evangelie door deze wereld. Vanuit Jeruzalem, via Judea en Samaria, tot aan de einden van de aarde, tot in Rome, tot in Amsterdam, tot in Rotterdam, tot in Oudorp, tot op ons eiland, tot in ons hart. En we bidden, Heer, om een open oog en een open hart voor de Ethiopiërs van vandaag. Vergeef ons dat we ze nog steeds zo vaak voorbij lopen. De mensen die niet passen in ons clubje, in ons straatje, in onze codes, in onze patroontjes. We danken u dat uw hart voor hen open staat en we bidden dat ons hart voor hen open gaat. Wat mooi, hè, dat uw geest ons die prachtige weg wijst die Filippus ons voorging. Meelopen, een vraag stellen, binnengelaten worden. Verbinden dat prachtige evangelie van u met de werkelijkheid van mensen. Wat mooi dat mensen zo tot geloof kwamen en dat we in die verwachting kerk mogen zijn en getuigen mogen zijn van u. Lieve God, ga met ons mee. We bidden voor elkaar. We bidden voor de persoonlijke omstandigheden van elkaar die we soms van elkaar weten, maar soms ook niet. U weet alles van ons allemaal. We bidden voor de mensen hier in de kerk. We bidden voor de mensen die online bij ons zijn. We bidden voor onze doopsgezinde gemeente hier in Oudorp en op ons eiland. We bidden, stel ons tot een zegen in verbondenheid met andere kerken in ons dorp, op ons eiland. Zegent u de kerk wereldwijd. Wij bidden, Heer, ontfermt u zich over ons land in de zoektocht naar een nieuwe regering, naar de verkiezingen. Geef wijsheid. Wilt u leiden door uw geest. We bidden voor deze wereld, zo verward, zo op drift, waar zoveel rumoer is, waar de stilte bijna niet meer te vinden is, waar u soms zo ver weg lijkt. O God, houd ons vast. Draag ons door deze wereld heen naar uw koninkrijk. En laat ons gaan naar mensen die wachten, naar harten die smachten, naar uw liefde die verwarmt. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. En dat lied gaan we zingen als laatste lied uit de opwekkingsbundellied 404. Wij gaan op weg met brandend hart.
Thank you.
verrast door de geest en aangevuurd door het vuur van de geest. Zo mogen we gaan. U mag de zegen van de Heer ontvangen, die beantwoorden we met een lied wat u zo meteen ziet. Ik nodig u van harte uit voor de koffie en de ontmoeting met elkaar, voor de dienst van vanavond. En we wensen elkaar hier in de kerk en u die online bij ons bent, een rijk gezegende zondag. Open uw hand, open uw hart, ontvang de zegen van de Heer. De alles overwinnende genade van Jezus Christus, onze opgestane Heiland en Heer. De liefde van God, onze zorgende hemelse Vader. En de troostende vrede en de vernieuwende kracht van de Geest van God met ons allen en met allen die bij ons horen. Vandaag, morgen, altijd verder, onderweg naar de grote dag waarop de bazuin klinkt, de hemel opengaat. Jezus Christus komen zal in heerlijkheid en alle dingen nieuw zullen zijn. Amen.